Wij zullen met elkaar lezen eerst een gedeelte uit Lucas, hoofdstuk 12. Lucas, hoofdstuk 12. Vanaf vers 22. Waar staat, en hij zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmee gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerk de raven dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer, noch schuur hebben, en God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien u God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maak uzelf een buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, daar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Laat uw lenden om God zijn en de kaarsen brandende, en zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Voorwaar ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nacht waken en komt in de derde nacht waken en vindt hen al zo, zalig zijn dezelfde dienstknechten. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Tot zover. En eigenlijk zou ik nog even door hebben moeten lezen, omdat hier deze redenvoering van de Heer Jezus niet ophoudt, maar nog steeds zich voortzet en waarin de Heer dan beschrijvingen geeft van de omstandigheden waarin de gelovigen op aarde zouden verkeren in de toekomst en zelfs nog in de tamelijk verre toekomst. En het een en ander wordt dan geïllustreerd met diverse gelijkenissen of althans voorbeelden die we nou eenmaal niet allemaal op één middag kunnen aanhalen. Maar ik moet ergens beginnen, ik moet ergens eindigen. En het lijkt me goed om dan eens te spreken over dit merkwaardige schriftgedeelte hier in Lucas 12, deel vanaf vers 22, waar immers geleerd wordt dat de gelovige althans niet bezorgd zou zijn voor zijn leven, niet bezorgd zou zijn wat hij eten zal, nog voor het lichaam waarmee hij zich kleden zal. Dat komt trouwens niet meer zo uit de lucht vallen, dit verhaal, want de Heer heeft hiervoor een gelijkenis verteld over die rijke dwaas, want zo wordt hij genoemd, een rijke dwaas, van wie gezegd wordt dat hij veel land had en dat het land veel gedragen had, het oogst veel opgebracht had. En deze rijke man die besloot bij zichzelf in vers 18 om zijn schuren af te breken en in plaats daarvan grotere te bouwen, opdat hij zijn rijkdom daarin zou kunnen verzamelen. Die man die moet lid geweest zijn van de EEG, dat kan natuurlijk niet anders. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, hè. Maar in ieder geval, die man die wordt dan rijk, heeft grote bergen, voorraden, staat er. En dan is die man gerust, hij kan lang vooruit, hij heeft voorlopig genoeg verdiend. Maar dan staat er in vers 20, maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, van wie zal het zijn? En dat betekent heel eenvoudig, dat ook die grote rijkdom in de wereld, die mag dan goed zijn voor de zenuwen. Zoals ik meen, er was een Jood die dat zei. Hè? Dat was Carranza dus, hè? Die dat ooit zei. Rijkdom dient tot niks. Je wordt er niet gelukkig van, maar het is wel goed voor de zenuwen. En dat kan ik me zo voorstellen. Maar dat is dan ook het enige ook. Want als je gedacht had het te kunnen opmaken of er rustig van te kunnen leven, is de kans veruit het grootst dat je daartoe niet de gelegenheid krijgt. Zo is dat nou eenmaal. En het leven is... Het leven? Nou ja, goed. Maar het leven is vol van voorbeelden die dit illustreren. En ik aarzelde even bij het woord leven, want in de praktijk komt het erop neer dat het leven zo vergankelijk blijkt te zijn. Het schiet tussen de vingers door en dan mag je een schuur vol hebben met goud. Om in te zwemmen, weet je wel. Bekend uit de klassieke literatuur, maar daar gaat het nou niet om. Maar dan, als je zelf het leven niet kunt bewaren, dan heb je aan heel die rijkdom niks. En dat is wat hier gezegd wordt. Het belangrijkste is, zegt men wel eens, ook in de gewone omgang, het belangrijkste is als je maar gezond bent. En dat is het ook feitelijk, maar wij allen zijn van nature tamelijk ongezond en onze levensverwachting is niet erg hoog. En naarmate wij ouder worden, komt dat met zeer veel nadruk naar voren. De levensverwachting is nou helemaal niet hoog. We hebben allemaal sterfelijk leven, we zullen het vroeg of laat toch moeten verliezen. En daarom... Werd er gezegd in vers 21, alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. De gedachte is namelijk dat wanneer men zich hier op aarde schatten verzamelt, dan moet men er ook rekening mee houden dat men die schatten zal moeten achterlaten. En dat is in elk geval zo wanneer men niet rijk is in God. Het betekent gewoon dat wanneer wij... De vermening zijn dat we ons rijkdom moeten verwerven, dan zouden we ons moeten realiseren dat die rijkdom verworven zou moeten worden in God. En dat is dan ook de strekking van het schriftgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, namelijk dat wij niet schatten zouden verzamelen hier op aarde, maar dat we schatten zouden verzamelen in de hemel. Eigenlijk ben ik daarmee volkomen uitgepraat, want voor elke gelovige zou dat zelfs vanzelfsprekende zaak moeten zijn. En je hebt er niet zoveel verstand bij nodig om dit te kunnen volgen. Als namelijk het leven wat we hebben in feite eeuwig leven is, als het gaat om een eeuwig leven wat we hebben ontvangen en wat hemelsburgerschap en een hemelse erfenis heeft, dan ligt het voor de hand dat wij schatten zouden verzamelen. Niet hier, want hier verdwijnen we toch, maar in de hemel. Ik zou de tal van voorbeelden kunnen aanhalen, maar dan kom ik in de politiek terecht. Hè. Maar laat ik dan gewoon zeggen, wat voor zin heeft het om schatten te verzamelen in een land waaruit je wil verdwijnen en waaruit je het niet mag uitvoeren? Er zijn heel wat landen zo. Hoor. Je mag er wel schatten verzamelen, je mag er desnoods ook uit, maar je mag je schatten niet meenemen. Je moet erin blijven. En wat heb je aan zulke schatten? Wat hebben we aan schatten in deze wereld als we toch deze wereld zullen verlaten en we kunnen de dingen niet meenemen? Oh, dat weet ik, dat is een hele oude gedachte, er is niks nieuws aan, bepaald niet origineel, maar niettemin is het een reusachtige waarheid. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat de Heer deze toehoorders, eigenlijk zijn discipelen voorhoudt. Want daar staat er, hij zeide tot zijn discipelen. Hij zegt... Zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten zult, nog voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het is vertaald met leven, er staat feitelijk ziel. Zijt niet bezorgd voor uw ziel wat gij eten zult, en zo ook in vers 23. De ziel is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Maar de vertaling is niet helemaal incorrect, want het woord ziel is nou eenmaal de aanduiding van de mens in het algemeen. In de eerste plaats natuurlijk de oude mens, maar vervolgens van de mens in het algemeen. En inderdaad, de vertaling met leven is zo gek nog niet, waar het niet dat het wat verwarrend is wanneer wij steeds een andere vertaling tegenkomen. Daarom zeg ik het er nou maar even bij. Maar inderdaad, het gaat niet in de eerste plaats om de bekleding van ons leven. Het gaat niet in de eerste plaats om het voedsel waarmee wij ons leven in het algemeen in stand houden. Maar het gaat in de eerste plaats om het leven zelf. En dat is wat hier ook staat. En het moet duidelijk zijn dat het leven, in ieder geval dat oude leven, dat dat van tijdelijke aard is en dat dat in elk geval ooit zal moeten worden afgelegd. Zodat de zorg om het leven, de zorg om de kleding, de zorg om wat gij eten zult, is een zorg die vanzelf overgaat. Dat is een weinig troostvolle gedachte, daar ben ik mij bewust, maar het is wel zo natuurlijk. Aan die zorg komt vanzelf een keer een einde. Waar een mens zich zorgen over zou moeten maken, en een gelovige waar die zich zorgen over zou moeten maken, is over het leven wat hij ontvangen heeft. Een eeuwig leven. Een leven wat niet voorbij gaat. Van belang is hoe dat gekleed wordt en van belang is waar dat mee gevoed wordt. Want dat is een leven waarin wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Het is van belang dat dat leven onderhouden wordt en dat dat gevoed wordt. Lijkt me een vanzelfsprekende zaak. En dat staat hier dan ook. Zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten zult, nog voor het lichaam waarmee u kleden zult. Zijn beide dingen die heel uitdrukkelijk van toepassing zijn op de oude mens. Eigenlijk op de instandhouding van het lichaam, want daar gaat het over. Maar deze beide dingen, wanneer we die wat breed opvatten, zijn dan van toepassing op heel het aardse leven, hele aardse omstandigheden van de mens. Ze hebben twee dingen, en eigenlijk is het nog maar één, namelijk het onderhoud van dit aardse leven. Voedsel. En de kleding. Maar er staat dan, het leven is meer dan het voedsel, het lichaam is meer dan de kleding. Met andere woorden, men zou ze drukker moeten maken over het leven zelf. Want dat vergankelijke leven, dat zou vervangen moeten worden, zou veranderd moeten worden in onvergankelijk leven. En dan zegt u waarschijnlijk, ja, maar ik ben al een gelovig, ik ben al wedergeboren en daar kan niks meer mee fout. Nee, dat niet, als we het daarover hebben niet. Maar de punt is natuurlijk dat hier niet alleen gesproken wordt over wedergeboorte of over geloof in het algemeen, waardoor men wedergeboren wordt. Maar deze dingen worden gezegd tot gelovigen. En dan wordt dus inderdaad verondersteld dat ook een gelovige zich zorgen zou kunnen maken, zich zorgen zou moeten maken ook feitelijk, niet over zijn oude leven, dat juist niet, maar wel over het leven wat hij ontvangen heeft en de bekleding daarvan. Want dat is een onderwerp wat weliswaar hier alleen maar even wordt aangestipt en niet uitgebreid wordt verklaard, maar het is een onderwerp wat wel degelijk in de Nieuwtestamentische brieven, met name de Paulinische brieven, uitgebreid beschreven wordt. Immers daar wordt gesproken over het voedsel wat een gelovige tot zich zal nemen. Begrijpt u me goed? Dan hebben we het niet over manna. Dat spul wat je kon verzamelen 6 dagen in de week, weet u wel, en een kruidje kon bewaren. Nou ja, niet al te lang, want het bedierf gauw. En weet u wel, en wat je lekker kon vinden of niet. Nee, daar hebben we het niet over. We hebben het dan over het ware brood wat uit de hemel is nedergedaald. We hebben het dan niet over het voedsel van de oude mens, maar we hebben het over het voedsel van de nieuwe mens. We hebben het over alles wat uit de mond Gods uitgaat. Over dat voedsel hebben we het nu. En we hebben het over het onderhoud van het leven wat wij inderdaad door wedergeboorte hebben ontvangen. Dat is onvergankelijk leven. En dan kun je wel zeggen, nou dan is dat goed, dan raak ik dat niet meer kwijt. Dat is waar, maar het gaat er niet om of het kwijtraakt. Het gaat erom of het gebruikt wordt. En of het bekleed wordt met heerlijkheid. Zie. Het zou toch ook een beetje een rare gedachte zijn. Dat we zouden zeggen, wel het kind is nu geboren, nou kan er niks meer fout. Het heeft het leven ontvangen. Stel nou, dat is een hypothese, maar stel nou dat zo'n leven, dat het niet meer afgelegd kon worden. Nou, als er dan verder niks aan toe te voegen is, dan blijft dus tot de lengte van jaren er altijd die baby in de wieg liggen. Dat zal toch niet de bedoeling zijn? Het wordt hoog tijd om daar enige zorg aan te besteden, zodat het opgroeit en bekleed wordt inderdaad. Dat zijn de eerste dingen waar het ook bij de natuurlijke mens om gaat. Het voedsel en de kleding. Omdat die noodzakelijk zijn voor het in stand houden en voor de toename van het leven. Wel, zo is het met een gelovige of zo is het met een wedergeboren mens. Hij mag dan aan de ene kant zich kunnen verblijden omdat hij leven heeft ontvangen wat onvergankelijk is, onverderfelijk, onverwelkelijk. Het wordt niet meer afgelegd, dat is inderdaad waar. Maar dat neemt niet weg dat het leven wel zou moeten toenemen, zou moeten groeien en ook bekleed worden. En ik haal even maar, een paar schriftgedeelten zo uit het hoofd even aan, over dat het gevoed moet worden met het ware brood des levens enzovoorts, met geestelijke spijs, namelijk met het woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dat is de ene kant van het verhaal. Want de andere kant is dan dat ook dat nieuwe leven bekleed zou moeten worden. We vinden dat uitgebreid uitgelegd in elk geval in 2 Korinthe 5. Waar gezegd wordt dat als een gelovige sterft, hij in feite alles wat tot het aardse behoort aflegt. In feite dit aardse kleed of het aardse huis of het aardse tabernakel of hoe dat dan maar heet. Hij legt het af en daarna is het de bedoeling dat hij inderdaad bekleed en zelfs overkleed wordt wanneer hij voor de Heer zal staan. Wanneer hij de eeuwigheid ingaat. Ga nou maar niet op de details in, het gaat maar om het principe. En de waarschuwing in 2 Korinthe 5 is dan ook dat het wel eens zo zou kunnen zijn onder omstandigheden dat die gelovige die in de hemel komt en die voor de rechterstoel van Christus zal staan, daar zal blijken te staan naakt, onbekleed. Niet verzorgd, niet gevoed, niet bekleed. En de eenvoudige verklaring daarvan is dat deze geestelijke groei en de bekleding van het nieuwe leven het resultaat zijn wel degelijk van de levenswandel van de gelovigen. Let wel, hij kan het leven niet verliezen. Maar daarom is het wel de bedoeling dat dat leven toeneemt en dat het inderdaad bekleed wordt, zelfs bekleed wordt met heerlijkheid. Het is niet alleen de bedoeling dat wij zaligheid als zodanig ontvangen, maar het is de bedoeling dat we ontvangen zaligheid met. Want zo noem ik dat altijd maar, zaligheid met. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid, staat er namelijk gewoon bij. Hè? Niet alleen eeuwig leven, maar er hoort nog wat bij. Dat is ook wat Petrus zegt, God geeft ons niet alleen het eeuwig leven, maar hij geeft ook ons alles wat tot het leven behoort, alles wat erbij hoort. Wanneer wij tenminste uit dat nieuwe leven leven. En dat is waar dit schriftgedeelte over handelt. Het gaat er niet om dat men iets niet zou moeten doen. Het gaat er niet om dat men niet bezorgd zou moeten zijn voor uw leven. Of niet bezorgd zou moeten zijn voor waarmee wij ons zullen kleden. Het gaat erom dat wij de keuzemogelijkheid hebben waar onze zorg naar uitgaat. Waar kiezen wij voor te zorgen? Zorgen wij of maken wij ons bezorgd om het onderhoud van het oude leven of maken wij ons bezorgd om het onderhoud van het nieuwe leven? En om die keuze gaat het. Wat ik u vanmiddag wil voorhouden is namelijk, laat ik dat aan het begin zeggen, dan kan ik het aan het eind niet vergeten. Hè? Wat ik u namelijk wil voorhouden is dat hier niet alleen maar wij te maken hebben met wat hierboven staat, opwekking tot onbezorgdheid. Integendeel. Er staat alleen dat onze zorgen naar andere dingen zouden moeten uitgaan. Dat we dus wel degelijk bezorgd zouden moeten zijn, maar niet om die dingen waar iedereen in de wereld zich bezorgd over maakt. Dat is wat hier gezegd wordt. En daarbij wordt dan eerst gewezen op het betrekkelijke van dit aardse bestaan, op het tamelijk onbelangrijke daarvan. En bovendien wordt daarbij gezegd dat ook deze onbelangrijke dingen wel degelijk verzorgd worden door de Heer zelf. Want dat is wat hier staat. Maar laat ik deze schriftplaatsen maar eens verder volgen met u. Er staat dan in vers 24, aanmerk de raven. Nou, dat doe ik altijd onderweg, waarheen dan ook, want onderweg zie ik altijd een boel van die beesten. Nou, niet echt raven, maar meer de wat kleinere tak van de familie, weet u wel, zoals daar zijn. Kraaien en kouwen en roeken en eksters en gaaien. Hebben we nog meer van dat spul hier in Holland? Ik geloof dat ik het dan wel zo'n beetje ben. Oh ja, bij de kapper zit nog een Beo, dat schijnt er ook familie te zijn. Maar daar zeg ik niks over, want die praat ook niet aardig over mij. Dus aanmerk de raven. Ja, daar ben ik juist van de week geweest. Wij hadden een goede collecte vorige keer, dank u. Goed. Aanmerk de raven dat zij niet zaaien nog maaien. Raven, wel, een raaf heeft iets te maken met de dood. Dat is waar. Raaf spreekt over de dood, kan het nou allemaal niet uitleggen. We hebben zelfs tussen de sterrenbeelden zo'n sterrenbeeld. Behoort tot de laatste groep, uiteraard. Want de laatste groep is altijd de groep die spreekt over de dood, over het verderf. De oreb, de raaf, de kraai, het woord kraai wordt zelfs in het Nederlands gebruikt. Niet uitsluitend voor een bepaald type vogels, maar ook voor andere zwarten. Ik weet niet of ik dat zo zeggen mag, zwarten. Dat woord schiet mij in de gedachte omdat ik van de week gesproken heb over Hosea 10, waarover zwarten gesproken wordt. Dat zijn daar Baalpriesters. Gemarim. Zwarten. Dat zijn Baalpriesters. Zie? Maar het zijn dienaren van de dood, in elk geval. En als u zegt dat is discriminerend, zeg ik nee, dat is niet discriminerend, dat is noodzakelijk. Dat er allemaal is. Maar ik wijs u er maar op dat ook wij allemaal weten dat de raaf, de kraai enzovoort, dat het iets met de dood te maken heeft. We moeten eens kijken. Er staat aanmerk de raaf. Let er nou eens op die beesten. Zij zaaien niet, zij maaien niet, zij bebouwen het land niet. Zaaien, dat is in wezen het Bijbelse woord voor investeren. En maaien, dat is het woord voor het in ontvangst nemen van de opbrengst, zal ik maar zeggen. Maar ze doen geen van beide, ze doen het niet. Wel, er zijn dieren die investeren. Er zijn dieren die dingen op voorraad leggen enzovoorts, maar kraaien doen dat in elk geval niet. En die moet nou in deze winter, en de winter spreekt over de dood immers, moet eens buiten gaan kijken. Degenen die het drukste zijn en die het meeste voedsel vinden, zijn inderdaad deze beesten. Die een uitbeelding zijn van de dood. Nou, ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben geen spijskamer, staat er. Eigenlijk staat er gewoon binnenkamer, hetzelfde woord als in als in vers 3. Een binnenkamer, maar kennelijk is inderdaad bedoeld de voorraadkamer. Ze hebben geen spijskamer, nog schuur. Wel, die schuur die was ook al genoemd eerder in dit hoofdstuk, in het verhaal over deze rijke dwaas, die schuren zou afbreken en grotere bouwen, in vers 18. Maar deze kraaien hebben niet eens een schuur, ze hebben geen spijskamer. En toch, ze hebben voedsel. Er staat zelfs, God voedt dezelfde. Wij zijn niet geneigd om dat zo te verklaren, maar in de Bijbel staat het wel zo. God voedt dezelfde. Ik weet niet of God dat rechtstreeks doet, dat lijkt me niet. Want ergens anders in de schrift staat de vraag, de retorische vraag, zorgt God voor de ossen? En het antwoord moet dan zijn, kennelijk, nee, God zorgt niet voor de ossen. Dat is niet de gedachte. Maar de gedachte is natuurlijk wel dat ook deze kraaien zo zijn geschapen dat ze inderdaad aan voedsel komen. Zelfs in de armste tijden, en dat ze het niet nodig hebben om voor zichzelf voorraden aan te leggen. Die beesten maken zich niet druk over de dag van morgen, die leven vandaag. Of ze er gelukkig mee zijn, weet ik niet. Maar ze denken niet aan gisteren en denken niet aan morgen, maar leven heden. Dat maakt ze voor mij niet sympathiek, daar gaat het niet om. Maar het wordt wel als voorbeeld aan een gelovige voorgehouden. God voedt en God zorgt toch wel dat zij voedsel vinden. Zo is het ook. Zo zijn ze geschapen nou eenmaal. Maar het neemt niet weg dat je dan kunt zeggen, God doet dat dus. God zorgt voor dezelfde. God voedt dezelfde. En dan staat er, hoeveel gaat gij de vogelen te boven? En begrijp dan goed, vogelen zijn in de Bijbel gewoonlijk onrein. Er zijn enkele uitzonderingen, maar vogels heet in de Bijbel altijd onrein gevogelte. Of allerlei onrein gevogelte, want er zijn heel veel soorten in. Maar ze zijn onrein. Wel, hoeveel gaat gij de vogelen te boven? God zorgt zelfs voor deze onreine dieren. Wel, waar maakt de mens zich dan druk om? En in de tweede instantie, waar maakt de gelovige zich dan druk om? Want dit wordt gezegd uiteraard tot gelovigen. En dan staat er, wordt er een vraag gesteld die wij ter beantwoording voorgelegd krijgen. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een L tot zijn lengte toedoen? Overigens gaat het niet om de lengte, dat wil zeggen de grootte. De lengte die wij op de meetlat brengen, zal ik maar zeggen. Het gaat om de lengte van het leven, zoals ook blijkt uit het voorgaande, maar ook uit het volgende. Waarin is gezegd dat het leven van de mens vergankelijk is. En waar een mens bezorgd over is, is over dat leven en de lengte daarvan. Wel, wie kan daar een L aan toevoegen? Het woord L trouwens betekent van oorsprong eigenlijk gewoon een afmeting. Dus het hoeft niet per se altijd een L te zijn in de zin van een pakweg een centimeter of 50. Maar het kan net zo goed zijn een afmeting in de tijd, een tijdseenheid. En zo wordt het kennelijk hier gebruikt. Maar goed, daar ga ik verder niet op in, maar want de vraag is gewoon, wie van u kan dat? Wie van u kan door bezorgd te zijn zijn leven verlengen? Dat is de gedachte. Ja, nou ja, goed, bedoel, je kan zeggen, ik leef altijd gezond en ik eet altijd volkoren brood en geen yoghurt. En wat was er nog meer wat we ook al niet meer mogen hebben, dat weet ik niet zo goed meer. Waar onverzadigde vetzuren, meervouden geloof ik, heb er allemaal geen verstand van. Gelukkig. Maar stel nou voor, nou leef je altijd gezond. Ik heb van die mensen die eten het brood. Alleen, ik ken u niet, dus ik heb het niet over u. Maar, nee, ik zie u niet eten. Maar die eten het brood uit het plastic zakje. Raken het niet met de handen aan. Ze zijn veel te bang voor bacteriën. En ze verlaten het huis en lopen onder de tram. Nou, niet hier dus. Natuurlijk, dat is humor. Dat weet ik al, maar zo is het niet bedoeld. Want zo gaat het toch. Als het niet het een is, dan is het ander wel. Het helpt namelijk niks. Ik heb er zat voorbeelden van. Niet zelf bedacht, maar gewoon in de praktijk om me heen gezien. Voorbeelden hier van mensen die bezorgd waren en het hielp hun niks. Ze leven niet meer namelijk, inmiddels. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Wie van u kan met bezorgd te zijn iets, een L, tot zijn lengte toedoen? Het antwoord is niemand, uiteraard. Wel, vers 26 geeft een commentaar op het antwoord van de vraag. Namelijk, indien gij dan ook het minste niet kunt, want dat is het minste wat een mens zou willen kunnen. Zijn leven verlengen. Dan weet ik wel dat als hij jong is, maakt hij zich daar niet al te druk over. Maar het is toch het eerste waar een mens aan denkt. Zijn leven verlengen. Dat is het minste wat hij zou willen. Het eerste wat hij zou willen. En er staat, indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Wel, wat maakt het dan uit? Dus je het toch moet afleggen, als je het niet verlengen kunt, wat maakt het dan allemaal uit? Wat maak je dan druk om? En dan staat er een volgend voorbeeld. Aanmerk de leliën. Want eerst werd er gesproken over dieren, vogels. Maar dan staat er aanmerkt de leliën. En dan staat het vers is een beetje verbasterd in de vertaling. In de eerste plaats schijnt het zo te zijn dat het zij wassen, zij groeien dus, dat er helemaal niet hoort te staan. Het is niet zo'n ramp hoor, als het er wel staat. Maar het schijnt er niet hoe moeten staan. En dan staat er dus eigenlijk, aanmerk de leliën hoe zij niet arbeiden en niet spinnen. Dus aanmerk de leliën hoe zij niet arbeiden en niet spinnen. Er zijn zelfs handschriften waar staat hoe zij niet spinnen en niet weven. Het vers is duidelijk, misschien ook even onder de tram geraakt of zo, dat weet ik niet. Maar het vers is in ieder geval wat verbasterd. Maar de strekking van het vers is duidelijk genoeg en daar gaat het maar om. Zij weven niet, ze spinnen niet, of zij arbeiden, namelijk zij spinnen niet. Zij maken namelijk geen kleding, want dat is de gedachte. Het gaat niet om hun groei, dat is duidelijk uit het verband van het vers. Maar het gaat om hun kleding. En dus hun uiterlijke vorm, hun uiterlijke verschijning. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. De uiterlijke verschijning van Salomo, met al zijn heerlijkheid, was nog niet zo indrukwekkend als deze uiterlijke verschijning van deze leliën. En Salomo heeft er heel wat voor moeten doen en de leliën doen domweg niks. Nee, die kunnen geen poot verzetten in gewoon Nederlands. Nou ja, ze worden gepoot eventueel, maar daar staan ze dan en ze kunnen verder niks doen. En kijk eens hoe ze eruit zien. Wel, het is uiteraard God geweest die hen die bekleding gegeven heeft. U ziet, er is een verdere uiteenzetting, een verdere uitweiding op het principe wat ook al gold voor de raven. God heeft hen zo gemaakt en dus ze komen aan de kast. Dat gaat over het eten, over voedsel. En dan praten we over leliën, gaan we over de bekleding praten. Want het zal duidelijk zijn dat het kleed van een raaf nou niet bepaald zo indrukwekkend is. Zwart als de nacht, daar houden wij niet zo van. Maar dan praten we dan, neem een ander voorbeeld wat de uiterlijke verschijning betreft, de leliën. Wel, zij hoeven zich dat kleed niet te maken. God heeft het hun zo gegeven. Er valt ook niks aan te verbeteren. En Salomo, die notabene zelfs een type is van Christus, wiens heerlijkheid spreekwoordelijk is in de Bijbel en onder de volkeren. Wel, Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien dan, vers 28, indien nu God het gras, het gewas, of het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed. Dan wordt de lelie even gerekend tot het gras, omdat gras synoniem is met het groene kruid, met de groene planten in het algemeen. En het zal duidelijk zijn dat wat met het gras gebeurt ook met de lelie gebeurt. Het staat er maar tijdelijk. En op een gegeven moment verdort het en dan is het onkruid eigenlijk geworden, of is het afval geworden, tuinafval of hoe het maar heet. En dat wordt gewoonlijk verbrand. Wel, dat is wat met de lelie gebeurt, dus met gras in het algemeen gebeurt. En gras, ik ga het niet eens met u opzoeken, maar gras in het algemeen is nu eenmaal de uitbeelding van de mens in zijn vergankelijkheid. Van de talrijke mens, zoals het talrijke grasprietjes zijn, de talrijke mens die vergankelijk is. Gelijk het gras, dat weet u, is ons kortstondig leven. Dat moesten wij tenminste vroeger zingen op school. Daar begrepen wij dus niet zoveel van, als kinderen op school. Hè? Maar we moesten dat wel leren. En ik heb het nog onthouden, dus het is nooit weg. Hè? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem, een lelie bijvoorbeeld, die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Ik heb gisteren de hele dag geoefend om... Goed. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelf niet meer. Het verdwijnt in het vuur. Denk daar maar eens over na. Het verdwijnt. In het vuur. In het vuur verdwijnt. En dat is wat met de natuurlijke mens eigenlijk gebeurt. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurt met de oude schepping, zegt de apostel Petrus. Zal door het vuur vergaan. En niet alleen Petrus zegt dat uiteraard wel. Maar God zorgt voor de raven. God zorgt voor de leliën. God zorgt zelfs voor het gras. En God heeft het die heerlijkheid gegeven. En dan staat er, wel, indien God dat doet voor het gras, indien God dat gras al zo bekleedt, dit uiterlijk geeft en zo voor zorgt, wel, hoeveel meer u? Dat wil zeggen, hoeveel meer zal God zorgen voor u? Gelovigen. Ja, kleingelovigen staat er uiteraard, maar het neemt niet weg dat dit dus gezegd wordt tot gelovigen. Let wel, er staat niet dat God ook zorgt voor de natuurlijke mens. Dat staat nergens. Tot hen wordt het ook niet gezegd, maar het wordt gezegd voor hen die tot geloof zijn gekomen. Wel, uiteraard niet voor sterke gelovigen, daar wordt het niet tegen gezegd, om de eenvoudige reden dat die dat allang weten en daar ook uit leven. Vandaar dat dit merkwaardige woord erbij staat, kleingelovigen. Je hebt gelovigen, je hebt ongelovigen en je hebt daartussenin ook nog kleingelovigen. We hebben net genoeg geloof waardoor ze wedergeboren zijn, zal ik maar zeggen, maar denken dat het daarna toch nog van hen afhangt. Ze hebben weinig vertrouwen in de Heer. Wel, ze hebben vertrouwen in de Heer, maar klein. Een klein geloof, een klein vertrouwen. Ze geloven dat de Heer hun een eeuwig leven geeft, maar geloven niet, want dat blijkt uit hun levenswandel, ze geloven niet dat de Heer vervolgens ook voor hen zorgt. En dat is wat hier gezegd wordt. Wel, als God zelfs zorgt voor het gras. Wel, hoeveel meer voor u? Gij kleingelovigen. En daarom staat er, en gij lieden, en dan komt de opdracht, vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult. Dat betekent, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten zult. Dat uit vers 22. Vraag niet wat gij eten zult. Zo van, wat moeten we morgen nou weer eten? Alles is op, het geld is op, de kast is leeg. Heel, heel zwart-wit gesproken dus, hè. Wat moeten we morgen eten? De Heer zegt, ach, vraag niet wat gij eten zult en wat gij drinken zult. Wees niet wankelmoedig. Dat betekent, laat de moed niet zinken. Dus de moed aan het wankelen, aan het omvallen. Dus dat wees niet wankelmoedig. Want, het verhaal gaat heel langzaam hoor. Want, al deze dingen zoeken de volken der wereld. En dat is opmerkelijk natuurlijk, zo is het ook. Want die gelovigen die zich bezorgd maken over wat ze moeten eten en drinken, oftewel brood op de plank komt, hè, en ik bedoel het uiteraard in de bekende overdrachtelijke betekenis, wel, die hebben dezelfde zorgen als al die ongelovigen. Zij leven in de praktijk dan ook volstrekt precies eender. Of ze hun leven wel kunnen onderhouden, dat is een grote zorg. Het is een beetje inconsequent, omdat de Heer hen feitelijk al ander leven geschonken heeft. Bovendien, als wij als gelovigen ons zorgen zouden moeten maken over het aardse bestaan, wat onderscheidt ons dan in de praktijk van de ongelovigen? Wat is dan het verschil? Ja, misschien zal iemand van u zeggen, ja, het verschil zit erin dat wij ons elke week de wet laten voorlezen. Nou ja, goed, misschien is dat dan een verschil, maar dat is niet een verschil van levenswandel, hè? Het verschil kan ook niet zijn dat wij proberen netjes te leven. In het algemeen probeert de wereld dat ook. Alleen onze opvatting over wat netjes is, dat verschilt nogal. Daartoe hebben we dan ook mensen aangesteld die dat voortaan uitzoeken voor ons. Zodat ze ons kunnen vertellen wat wel en wat niet geoorloofd is enzovoort. Maar begrijp u me goed, dat is hetzelfde als wat de wereld doet. Ik zei niet dat het niet goed is, ik zei alleen nu maar, want verder gaat mijn onderwerp niet. Ik zei alleen nu maar dat dat precies is wat de wereld ook doet. Waarin onderscheidt zich de gelovige van de ongelovige? In de praktische levenswandel bedoel ik. Wat is het verschil? Wel, het verschil zou moeten zijn dat waar de wereld zich zorgen maakt over wat er gegeten moet worden en waarmee men zich kleedt, daar houdt de gelovige zich bezig met het onderhoud niet van deze oude mens, maar het onderhoud van de nieuwe mens. En ik moet u zeggen, in de praktijk kan een mens met heel weinig toe wat zijn aardse bestaan betreft. Nou ja, het is niet voor ons niet te hopen dat we dat moeten demonstreren, maar er zijn er genoeg ons voorgegaan die het wel gedemonstreerd hebben. Ik zei ook niet dat een gelovige per se arm zou moeten zijn, want er zijn genoeg gelovigen ons voorgegaan die schat hemeltje rijk waren. Want dat is dan de uitdrukking in algemeen bekend Nederlands, hè? Ja, dus daar gaat het niet om. Het gaat om waar onze zorgen naar uitgaan. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Al deze dingen zoeken de volken der wereld, maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. En het verschil tussen een gelovig en een ongelovig is dat een gelovig een vader heeft in de hemel die voor hem zorgt en de ongelovige in de wereld is voor God dood. En heeft dus geen vader die voor hem zorgt. En dat is het verschil. En omdat wij een vader hebben die voor ons zorgt, in wie wij geloven en wie wij ons vertrouwen gesteld hebben, daarom maken wij ons niet bezorgd over dit vergankelijke, maar daarom gaan onze zorgen uit naar het onvergankelijke. En dat is dan ook wat gezegd wordt. En dat is eigenlijk het einde van de eerste helft van dit betoog, want nu, vanaf vers 31, wordt dan gezegd wat we dan eigenlijk wel moeten. Nou ja, moeten is wat overdreven, Maar zo is het dan toch. Het verhaal is niet slechts wees onbezorgd of wees in geen ding bezorgd. Nee, er staat wees niet bezorgd, maar zoekt het koninkrijk Gods. In vers 31. Waarna uiteindelijk gezegd wordt waarom men niet bezorgd zou moeten zijn. Namelijk, al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En dat is dan alles. Dat betekent dat wij de belofte hebben. Goed luister, niet meer en minder van maken dan ik nu zeg. Hè? Maar we hebben de belofte dat wanneer wij als gelovigen het koninkrijk Gods zoeken. Dat betekent in ieder geval dat we daarop gericht zijn, in ons denken en ook in onze levenswandel. Dan zullen al deze dingen met betrekking tot het oude bestaan, met betrekking tot de ziel, ons toegeworpen worden. Er staat niet dat die dingen ons ook zullen worden toegeworpen wanneer wij niet het koninkrijk God zoeken. Er staat nergens dat de Heer voorziet in de stoffelijke behoeften van de gelovigen die het koninkrijk God niet zoekt. De belofte is alleen voor hen die het koninkrijk God zoeken. Dat is een heel duidelijke zaak. Dat wordt ook steeds herhaald, ook op andere schriftplaatsen. En hier staat het ook duidelijk genoeg. Zoekt het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En die voorwaarden staat er niet voor niks tussen. Er staat in alle voorgaande versen. Wees niet bezorgd met als conclusie, met als, of als argument. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Maar dan wel op voorwaarde dat wij het koninkrijk Gods zoeken. Doen we dat niet, zoeken wij niet het koninkrijk Gods. Dan zijn we kleingelovigen. Want zo worden we aangesproken en betekent het dat wij een levenswandel hebben die zich in niets onderscheidt van die van de wereld. En dan weten we het meteen. Wat is dan het verschil? Dit. Dat we ons geen zorgen maken om het aardse bestaan, maar dat wij in plaats daarvan het koninkrijk Gods zoeken. Zoeken wij het koninkrijk Gods niet, dan blijft over dat we inderdaad voor ons oude aardse bestaan te zorgen hebben. Dat is trouwens een heel eenvoudige waarheid. Om uit te leggen, soms is het moeilijk uit te leggen, maar dit is makkelijk uit te leggen. Immers, wij als gelovigen zijn met Christus gestorven. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking. Zij is dood, zegt Romeinen 6. Dat betekent dat we onze rechten, wat betreft het oude leven, compleet al hebben verspeeld. Wij zijn al gestorven. Hoe zou God dan zorgen voor iemand die dood is? Dat hoeft niet meer. God kijkt niet om naar die oude mens. Zeker niet waar wij zelf betuigen en getuigen dat wij met Christus gestorven zijn. Wij zijn dood, daarom zijn we geen zondaren meer voor God enzovoort. God zorgt daar dus ook niet verder voor. Dat zou ook inconsequent zijn eigenlijk. De enige reden waarom God eventueel wel zorgt voor het instand houden van het oude leven, is omdat dat oude leven aan God gegeven is. Dat het goden gesteld is tot een offer aan de, tot een levend, heilig en goden welbehagelijk offer, zegt Romeinen 12. Want dat is de andere kant van het verhaal. Sinds wij nieuw leven hebben ontvangen en deze schat hebben ontvangen, die aardevaten, sinds wij nieuw leven hebben ontvangen, kan het aardevat en dus ook het oude lichaam ten dienste gesteld worden aan het koninkrijk Gods. Ik gebruik met opzet natuurlijk deze term weer. Het wordt ten dienste gesteld aan het koninkrijk Gods. Wel, dan is het levend voor God. Omdat het voor hem en voor zijn koninkrijk een functie vervult. En dan betekent het dat hij ook redenen heeft om dat te onderhouden. En hij zal het ongetwijfeld ook doen. Ja, zoals het hem uitkomt uiteraard. Maar begrijp je me goed? Er staat hier bijvoorbeeld ook niet dat wij als gelovigen die ons leven in zijn hand gesteld hebben, vooral veel moeten bidden opdat hij ons zal geven kleding en voedsel enzovoort. Dat staat er niet. Nee. Integendeel, er staat, uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Dat hoeft niet eens kenbaar gemaakt te worden, hij geeft het. Of althans, hij weet dat gij het behoeft. En als het inderdaad waar is dat wij bepaalde dingen behoeven, zal hij dat ons ongetwijfeld geven. Maar alleen wanneer onze levens ten dienste staan aan zijn koninkrijk. En indien niet, wel, dan leven we net als de wereld. Dan zijn we overgegeven aan de wetten van de natuur, nou waren het maar wetten, want een wet veronderstelt iets wat nogal vaststaat, terwijl het juist hier gaat om dingen die helemaal niet vaststaan. Er kan maar van alles gebeuren. Ik zei net, het was niet zo net uitdrukken, maar ik zei, dan loop je de deur uit en dan loop je onder de tram. Ja, zo gaat dat soms. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat het best wel eens kon zijn dat aangezien u uw leven gewijd hebt aan het koninkrijk God, de Heer het de moeite waard vindt om die tram even tegen te houden. Of om u tegen te houden. En dat zal hij zeker voor een ongelovige niet doen. Misschien voor een gelovige ook niet. Ik zeg, misschien niet. Maar de kans dat hij het doet, is voor een gelovige in ieder geval een stukje groter. Nou, daar gaat het om. Meer weten we er niet van. Meer kunnen wij er ook niet over zeggen. Zie. Maar dat is waar het hier om gaat. Uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. En het blijkt ook duidelijk dat ook vele dienstknechten van de Heer uit de Bijbelse geschiedenis door de Heer bewaard werden. Door een ingrijpen, door een actief ingrijpen van God. Want God is sterker dan de natuur die hij zelf gemaakt heeft, uiteraard. Maar goed, zoekt het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En dan, wel, dan volgt een verklaring van wat dat dan is. Want de zorg voor het aardse bestaan wordt natuurlijk uitgebreid beschreven. Dat heeft te maken met het in het zweet uw aanscheid brood verdienen enzovoorts. En kleding ook, en brood en kaas, als het even kan, erop, hè. Het zoeken van het koninkrijk Gods wordt hier vervolgens ook toegelicht. Er staat namelijk, vanaf vers 32, vrees niet, gij klein kuddeken. Het was in de eerste plaats het vaststellen dat de gelovigen samen een kudde zijn. Wel, zij werden toegesproken als discipelen in vers 22. En het woord discipel is synoniem met een schaap. Want een discipel is immers een volgeling, dat betekent het woord letterlijk. En dat is het belangrijkste kenmerk in de Bijbel althans van een schaap. Een schaap volgt namelijk de stem van de herder. En vandaar dat de verzamelde discipelen aangeduid worden als een kudde. En voor zover wij de stem van de Heer onze God inderdaad gehoorzaam geweest zijn of geworden zijn, of voor zover wij het evangelie onze zaligheid hebben aanvaard, want dat is precies hetzelfde in de praktijk, zijn wij inderdaad een kudde waarover herders zijn aangesteld. En wij kennen ook zelfs de opperste herder, de overste herder, noemt Petrus hem. Wel, wij als gelovigen zijn dus een kudde. Een klein kuddeke, dat staat van tevoren vast. Een meerderheid zullen we nooit worden. Een grote macht in de wereld al zeker niet. Integendeel, voor slot van rekening zijn wij in overeenstemming met Romeinen 11 het gelovig overblijfsel in de wereld. De minderheid, weet u wel, het is de wereld die hem niet gekend heeft. Het zijn de zijnen die hem niet hebben aangenomen. Maar wij behoren tot die categorie van enkele gelovigen, individuele mensen die hem wel hebben aangenomen en die daarom uit God geboren zijn. En die dingen vindt u bij elkaar genoemd in Johannes 1. Wel, zo'n kudde, een minderheid dus. Vrees niet, gij klein kuddeken. Wel, een klein kuddeken, een kleine groep, een minderheid zou eigenlijk moeten vrezen. Naar de normen die in de natuur gelden. Daarover leeft immers slechts de sterkste. Daarom willen we allemaal graag sterk zijn, omdat we zo lang mogelijk zouden overleven. Dat is eigenlijk de gedachte. Zie? Maar wij zijn dan klein, dat is inderdaad zo. Maar onze kracht ligt ergens anders in. Klein was bijvoorbeeld ook Paulus. Al was maar omdat zijn naam dat betekent, hè? Klein. Maar zijn kracht, de kracht van de kleine Paulus, zijn kracht was de kracht van God die in zijn zwakheid volbracht werd. En dat geldt niet alleen voor Paulus individueel, maar dat geldt ook voor allen waarvan Paulus de personificatie is, namelijk de gemeente. We zijn klein, maar Gods kracht wordt ook in onze zwakheid volbracht. Daarom vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uw vaders welbehagen. Die vader is immers die vader uit vers 30, die vader die weet wat wij nodig hebben. De vader die ons die dingen dus ook zal toewerpen, want dat volgt uit vers 30 en 31 bij elkaar. Hè? Vers 30 staat, uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. En vers 31 zegt, al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wel uiteraard door die vader. En dan staat er in vers 32, vrees niet gij kleinkuddeken, want er is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Je mag dan het oude leven kwijtraken. Nou, niet al te snel, maar je mag dan het oude leven kwijtraken. Daar staat tegenover dat je het koninkrijk Gods uit vers 31 uiteraard zult ontvangen. En dat is te meer zo dat degene die dat zegt, de koning is van dat koninkrijk. Want het is de Heer zelf die dat zegt immers. Het is uw vaders welbehagen, jullie het koninkrijk te geven. Nou, wat maken we dan ons druk om een stuk brood of kaas of kleding of hoe dan ook maar. Nou ja, ik bedoel het ook in de bredere betekenis, hè, in de... Wat maken we ons druk over het oude leven? God heeft ons beloofd ons het koninkrijk te geven. Dat heeft te maken met een nieuwe schepping, een nieuw verbond, een nieuwe natuur, een nieuwe mens. Hè? Maar tegelijkertijd staat van diezelfde God dat hij weet dat gij deze dingen behoeft. Wel, hij zal ons het koninkrijk geven. Wel, waarom zou hij ons dan geen brood en kleding geven? Dat is een variant, dat is mijn variant op Romeinen 8. Christus is het die voor ons gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt en is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. God is het die zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft. Wel, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als God ons Christus gegeven heeft, als God zijn zoon aan ons gegeven heeft, als God zijn koninkrijk aan ons geeft. Wel, wat een idee dat hij ons dan niet een stuk brood zou geven als we honger hebben. Dat is dan toch absurd. Wel, natuurlijk, dat hoort erbij, dat geeft God ons ook. Wij zijn zijn kinderen. En wanneer het oude leven voor hem levend gemaakt is, dat wil zeggen wanneer die leden die op de aarde zijn, gesteld zijn tot dienstknechten der gerechtigheid, nou neem ik dan maar eens een uitdrukking uit Romeinen 6, wel, dan zal hij voor die leden die op de aarde zijn ook zorgen. Dat is de belofte die hij geeft. Hij belooft niet rijkdom, integendeel. Dat wil niet zeggen dat hij het ons niet geeft of gunt, maar hij belooft niet dat hij dat zal geven. Maar hij belooft wel dat hij ons oude leven ook zal in stand houden, zal onderhouden. Wanneer wij tenminste onze tijd en energie en onze gaven besteden in verband met het Koninkrijk Gods, of ten behoeve van het Koninkrijk Gods. Een eenvoudige waarheid. Wanneer wij immers in plaats van het leven van de oude schepping, het leven van de nieuwe schepping zoeken, dat bevorderen, dat nastreven, dan kan het niet anders of dat gaat ten koste van onze zorg voor ons eigen oude aardse bestaan. Wel, daarin voorziet hij dan. Zie. Maar als wij menen, wij kunnen niet zorgen voor het Koninkrijk Gods, want wij moeten eerst toch brood op de plank, en ik heb vrouw en kinderen, en ik heb zus, en ik heb zo, en ik heb zo, weet je wel, zoveel dingen om voor te zorgen. Wel, dat is een misverstand, maar het is wel een keuze die je maakt natuurlijk. Dan zorg je er zelf voor, dan moet je het ook zelf doen. Er zijn mensen die kunnen dat ook heel goed hoor. Daar gaat niks vanaf. Ik behoor niet tot die lui die vertellen dat je voor het leven hier op aarde God nodig hebt. Of dat de Heer er is om ons leven hier op aarde draaglijk en aangenaam te maken. Dat je niet kunt zonder hem. Oh, je kunt best zonder hem. Maar je raakt het kwijt. Nou, er zijn er die niet zonder hem kunnen. Maar ik bedoel maar zo, je kunt dat niet op iedereen van toepassing brengen. Er zijn er die zonder de Heer niet kunnen leven. Maar er zijn er veel meer die zonder de Heer best kunnen leven. Heel goed zelfs. Maar ze kunnen het leven niet vasthouden. En daarom moet er ingeruild worden. En dat is ook de boodschap van het evangelie. Zie, niet omdat een oude bestaan niet kan handhaven, maar omdat God er een permanent, een blijvend leven, een eeuwig leven voor in de plaats wil geven. En als hij dat gedaan heeft, en als we dat leven van hem hebben ontvangen, dan ligt het voor de hand dat we onze tijd en gaven zouden besteden in zijn dienst, terwille van dat koninkrijk. Dat is heel eenvoudig. Als wij dan zeggen, maar dan gaat het ten koste van dit of dat, en dan kan ik zus en zo niet meer. Wel, punt 1, misschien kunt u die kosten wel opbrengen. Misschien kunt u dan inderdaad dit of dat niet meer, maar waarschijnlijk hoeft dat ook niet. Is het ook nergens voor nodig, begrijpt u wel? En wat dan overblijft is wat u werkelijk nodig hebt voor dat oude leven in stand houden van het lichaam, zal ik dan maar zeggen. Wel, dat geeft de Heer u. En uit ervaring weten wij dat het over het algemeen nog wel wat meer is ook dan een strikt noodzakelijke. Ja, zelfs zonder dat we daar uitdrukkelijk om vragen. Hij heeft beloofd het te zullen doen en hij doet het ook. Goed, dan staat er precies hoe men dan dat koninkrijk God zou moeten zoeken. Want het is een mooie kreet, zoek eerst het koninkrijk. Men zingt het ook vaak, hè. Zoek eerst het koninkrijk van God enzovoorts. En al het andere zal u toegeworpen worden. Nou, hoe doet men dat dan? Wel, er staat er. Er staat vers 33, verkoop hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Dat betekent gewoon dat men zijn rijkdom zou moeten gebruiken om daarmee de armen te dienen. Want aalmoes, dat is de uitdrukking die gebruikt wordt voor wat gegeven wordt ter ondersteuning van de armen. Verkoop datgene je hebt. Dat wil niet zeggen dat je dan zelf straatarm moet worden. Maar dat betekent wel dat van de bezittingen die je hebt, dat je die te gelden zou kunnen maken, zou moeten maken zelfs eventueel. Opdat daarmee inderdaad het werk wat God doet zou bevorderd worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat als hier staat geeft aalmoes, dan impliceert dat geeft aan de armen. Maar begrijpt u me goed, dat betekent niet dat men zou moeten geven aan armen in de wereld. Wel, dat mag wel, maar dat staat hier niet. Dat is niet de bedoeling. Van gelovigen staat altijd dat ze zouden verantwoordelijkheid dragen voor in de eerste plaats de huisgenoten Gods. Dat wil zeggen de medegelovigen. Als Paulus geld inzamelt in de gemeente van Achaia, en hoe heet het daar? Macedonië. Dan doet hij dat niet voor de armen ergens waar ook ter wereld, maar dan doet hij dat voor de arme gelovigen en nog wel speciaal te Jeruzalem. Nog niet eens voor alle gelovigen, alle arme gelovigen, maar alleen die van Jeruzalem. Hij is er precies uitgezocht, hij weet ook waarom, enzovoorts. Het gaat om de broeders en zusters, om degene die van datzelfde koninkrijk, verborgen koninkrijk trouwens, deel uitmaken als wij. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Maakt u zich geen zorgen, zulke arme gelovigen hebben wij nauwelijks. He? Dus zegt, maakt u zich geen zorgen. Maar het principe is wel van toepassing. En dan staat er, maakt u zelf een buidels, waarbij de buidel geacht wordt de schat te bewaren. Maakt u zelf een buidels en daarmee ook de inhoud van die buidel. Begrijp je wel, een buidel is pas een buidel als er wat in zit, anders is het een lege zak. Hè? Dus maakt u zelf een buidels die niet verouden. Het wordt toegelicht, een schat die niet afneemt. En wel in de hemelen, want een buidel die niet veroudert of een schat die niet afneemt, die bestaat op aarde niet. Schatten nemen altijd af. Gaat altijd achteruit. Maar er is één mogelijkheid, namelijk zich een schat te verwerven, staat er in de hemelen, daar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. De dief blijkt een mot te zijn. Ja, dat is een parallelisme hier. De dief is een mot blijkbaar. En een mot is weer het verderf. Uiteraard. En dan weet u meteen wie de dief is. Dat is degene die het geweld des doods heeft. Degene die de god is van het verderf. Of hoe heet dat? Abaddon heet hij in het Hebreeuws. Hè? Satan zelf dus. Eigenlijk. Al die dingen van de oude schepping verderven. Daarom vergadert u geen goud of zilver. Staat op een andere plaats. Nee, maar vergadert u een schat in de hemel. Dat is de bedoeling. Waar het verderf inderdaad niet bij kan komen. En dan staat er, want waar uw schat is, al daar zal uw hart zijn. Onze schat kan nooit hier op aarde zijn, want schatten hier op aarde verdwijnen toch. Er zijn dus eigenlijk niet eens een schat. Maar een schat verzamelen in de hemel, dat kan inderdaad. Dat is een wisselwerking, dat gaat weer wanneer ons hart daar is. En hart is nog altijd de zetel van het geloof. En de bedoeling is dat ons geloof gericht is op die toekomende eeuwige, en in ons geval ook hemelse dingen. Daarop zouden wij georiënteerd moeten zijn en dan is het ook niet moeilijk om zich daar schatten te verwerven. En andersom, als je weet dat daar je schat is, is het niet moeilijk om daar je verwachting op te richten. Dat is een vicieuze cirkel. Dat bevestigt zich vanzelf. Het enige probleem is vaak dat mensen niet bereid zijn, of gelovigen niet bereid zijn, om in die vicieuze cirkel te stappen. Maar zo is het natuurlijk wel. Dat is een heel eenvoudig principe. Dat is net het principe van sparen van de natuurlijke mens. Als je niks hebt en je begint te sparen, gaat het zo hard niet. Maar als je één keer wat hebt, dan schijnt het dat het je te pakken neemt. Hè? Dan wordt het moeilijker om het uit te geven. Want het is zo'n mooi bedrag. Als je het uitgeeft, ben je het kwijt. Of een beetje, weet je wel. Hè? Kent u dat niet? Even rondkijken. Spiedend oog. Niet dus. Maar in ieder geval, de gedachte is een heel eenvoudige. Wanneer men ergens een schat heeft, is men met de gedachte daarbij. Is men daarop gericht, verwacht men het daarvan enzovoorts. Nou, dat is waar het hier om gaat. Waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. En die schat, die is eigenlijk waar wij ook zijn. Ik zou eigenlijk met u moeten lezen natuurlijk. Toch maar eens een keer een ander schriftgedeelte, namelijk 1 Petrus 1. Maar ik veronderstel dat het wel bekend is hoor. Er staat namelijk in 1 Petrus 1, vers 3... dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wel, inderdaad, dan hebben we nieuw leven ontvangen. Zijn we een baby in de wieg geworden, om zo te zeggen. En dan staat er dat het is tot, en tot duidt op de richting, hè? Dat duidt op het einddoel ook. Waarheen men onderweg is. Waartoe is dat? Wel, het is tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Wel, dat is één waar de dief niet bij komt en die door de mot dus niet verdorven wordt. Zo'n erfenis die in de hemelen bewaard is of wordt voor u. Wel, dat is die schat die daar groeit. Die daar bewaard wordt, waar niemand bij kan komen. En naarmate dat vordert, zullen wij ook ongetwijfeld meer verlangen om die schat in ontvangst te nemen, zal ik dan maar zeggen. Want hij wordt daar bewaard. Onzienlijk voor ons hier, maar daarom is hij er wel. En hij neemt ook toe. En dan staat er achteraan in vers 5. die in de kracht Gods bewaard wordt. Alleen slaat dat niet terug op de erfenis, maar het slaat terug op u. Aan het einde van vers 4, waar staat, die in de hemel bewaard is voor u. U, comma, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het betekent dat de erfenis daar bewaard wordt, maar het betekent ook dat u, die de erfenis ontvangen zult, ook bewaard wordt in of door de kracht Gods. Want dat is dan vers 5. Om het er nog eens te zeggen, samenvattend. Vers 4 zegt dat de erfenis bewaard wordt in de hemel. Vers 5 zegt dat de erfgenaam bewaard wordt. En dat zijn wij dan dus. En dat is nou precies de gedachte van Lucas 12. Namelijk dat die schat bewaard wordt of toeneemt, opgebouwd wordt in de hemel. Of verzameld wordt in de hemel. Terwijl ook wij bewaard worden om vervolgens die schat ook inderdaad in ontvangst te nemen. En dat betekent dus inderdaad dat de Heer voor ons zorgt. Door de kracht Gods. God die zorgt voor de raven, God die zorgt voor de lelie, die kan zeker wel zorgen voor degene die door geloof en door genade, door wedergeboorte zijn kinderen geworden zijn. En dat betekent dat ons hart, ons geloof, onze verwachting niet gebaseerd behoort te zijn op ons eigen werk, op ons eigen zorgen met betrekking tot wat wij eten of waarmee wij ons kleden zullen, maar behoort gericht te zijn op de plaats en de omstandigheden waar onze schat is. Wel, dat is in het koninkrijk Gods. Ja, een verborgen koninkrijk, maar niettemin een koninkrijk Gods. Daar behoort ons hart naar uit te gaan. Daar horen onze gedachten zich mee bezig te houden. Maar daar hoort ook onze levenswandel mee in overeenstemming te zijn. Want eeuwig leven als zodanig krijgt men puur enkel en uitsluitend door geloof en door genade. Maar loon of kroon of heerlijkheid enzovoorts wordt wel degelijk gegeven aan hen die ook hun leven gewijd hebben, de praktische dienst van de Heer Jezus. De praktische dienst aan het koninkrijk, dat is een heel eenvoudige zaak. De arbeider is zijn loon waardig. En als over dat kleed en bekleding en overkleding gesproken wordt in 2 Korinthe 5, dan staat er ook uitdrukkelijk dat dat gegeven wordt als beloning voor wat God heeft kunnen doen door het lichaam van de gelovigen. Let wel, door het lichaam van de gelovigen. En het feit als zodanig dat God het lichaam van de gelovigen kan gebruiken tot verheerlijking van hemzelf en tot het koninkrijk, houdt dan tegelijkertijd in dat God dus ook in staat is en bemacht is om voor dat lichaam te zorgen. En dat is de belofte die hij gedaan heeft. En daarom staat er, laat uw lenden om God zijn. Dat betekent niet dat men altijd hard moet lopen, maar het betekent wel dat men bereid moet zijn om te lopen. Aardig is dat, hè? Ja, het loopt zo'n vaart niet, hoor. Laat u zich niet ongerust maken. Maar het is wel een ernstig woord. Laat uw lenden om God zijn. Wij dienen inderdaad altijd bereid te zijn, om maar het eenvoudigste te zeggen, om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is, zegt de apostel. Bereidheid. Lenden om God zijn wil zeggen dat men bereid is. Anders niks. Of men ook inderdaad moet lopen daarna. Wel, dat hangt nog. Maar wanneer die gelegenheid zich voordoet, of wanneer die opdracht gegeven wordt, net hoe u dat hebben wil, dan moet men ook bereid zijn te doen. Een van de belangrijkste principes uit het leven van de gelovigen behoort te zijn dat het werk des Heren altijd voorrang heeft. Of het ook altijd van die voorrang gebruik moet maken en zal maken, dat is toch maar de vraag. Maar men moet wel bereid zijn. Weet u, Abraham moest bereid zijn Isaac te offeren. Uiteindelijk werd hij niet geofferd. Ja, op een manier van spreken, een andere manier van spreken wel dus, maar daar gaat het niet om. Hij moest bereid zijn. En hij was bereid. Dat was de beproeving van zijn geloof. Later wordt het ook aangehaald, ik meen door Jacobus, als een bewijs van het geloof van Abraham. Ook in Hebreeën 11 natuurlijk, want daar komt het ook voor. Maar het is een bewijs van zijn geloof, zijn bereidheid om de Heer te dienen. Het hoefde niet altijd, maar men moet wel bereid zijn. Dat is met een gelovige ook het geval. Hij moet altijd bereid zijn. Laat de lenden om God zijn. Trouwens in 1 Petrus 1, een paar versen verder, in vers 13, wordt zelfs gezegd dat de lenden uw verstands om God zouden moeten zijn. Dat wil zeggen dat men ook bereid moet zijn zijn gedachten aan te passen aan de gedachten van de Heer. Dat men dezelfde motivering zou moeten hebben. Of men daarna ook inderdaad dezelfde dingen doet, dat is nog maar de vraag. In ieder geval staat er in vers 36, en zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten. Let wel, zij wachten. Dat is passief. Ik weet het, dat is passief. Maar het is wel degelijk een levenshouding. Men wacht. Maar men is bereid. Het komt overeen met de situatie van Israël op de nacht van het slachten van het paaslam enzovoort. Men moest, later wordt het ook aan de lenden om God, men moest bereid zijn om te gaan. Zij wachten op het moment dat zij gaan zouden. En de andere ochtend ging men ook inderdaad. Nou, dat is de situatie van de gelovigen, zo hoort hij te zijn. Altijd bereid te zijn en te wachten op de Heer. Dat slaat niet alleen op zijn wederkomst uiteraard, maar dat slaat ook gewoon op dat de Heer wel eens kon aankloppen bij ons aan de deur, omdat hij iets van ons wil. Of anders gezegd, omdat hij ons de gelegenheid wil geven om ook iets toe te voegen aan de schat die voor ons verzameld wordt, bewaard wordt in de hemel. Want uiteindelijk is het wel degelijk genade dat hij ons daarvoor gebruiken wil, maar niettemin worden wij verondersteld daartoe bereid te zijn. Zij de mensen gelijk die op een Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, van de maaltijd, had het ook vertaald kunnen worden, hoor, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Voorwaar, ik zeg u dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen. En als u dit vers leest, vers 37, zouden uw gedachten eigenlijk moeten gaan naar Johannes 11, geloof ik. De geschiedenis van de Heer die inderdaad opstaat, die zich omgort, die bijkomt bij zijn discipelen en hen dient, namelijk de voeten wast. Dat verhaal is dat. En het is opmerkelijk dat er bijna dezelfde woorden gebruikt worden, want dat betekent dat vers 37 niet slechts spreekt over de wederkomst van Christus in de toekomst en de opname van de gemeente en al wat er verder volgt, maar het spreekt over de huidige levenswandel, de positie van de gelovigen op aarde. De Heer zal ons dienen. Wanneer wij bereid zijn hem te dienen, zal hij ons dienen. Hebt u dat? Wanneer wij bereid zijn hem te dienen, misschien doen we het nog niet, maar misschien zijn we bereid. Wel, wanneer wij bereid zijn hem te dienen, zal hij ons dienen, daadwerkelijk. We zien dat het toch een kwestie is van genade. De Heer doet meer dan waar wij eventueel recht op zouden kunnen laten gelden. Maar dat is de belofte die we hebben. Hij zal ons dienen. Hij zal ons reinigen namelijk. Hij zal ons onze zonden wegdoen, want dat is allemaal wat uitgebeeld wordt in de voetwassing waarop hier gezinspeeld wordt. En hij zal ons inderdaad doen aanzitten, zodat we eten aan zijn tafel. Die gedachte is dat. Hij zorgt dus voor ons. En dan staat er vers 38, en zo hij komt in de tweede nacht waken en komt, of komt, in de derde waken en vindt hen al zo zalig zijn dezelfde dienstknechten. Het herhalen van dezelfde waarheid in eerste, tweede en derde wil feitelijk zeggen dat het niet op het tijdstip vastzit, dat ook niet één speciaal tijdstip bedoeld is. Het kan zelfs op verschillende bedelingen van toepassing gebracht worden, maar het principe blijft hetzelfde. Of men het nou toepast op de eerste komst van Christus, of op de wederkomst in verband met de gemeente, of op zijn komst aan het eind van de zesde bedeling, dus de derde keer dus, hè. Dat maakt niks uit. En dan heb ik netjes tot drie geteld, maar men kan het ook rustig toepassen, gewoon in het leven van de gelovigen, wanneer het ook is. Wat nu is, de volgende keer, of nog later, dat maakt niet uit, wij dienen bereid te zijn. Zo staat het hier. Zalig zijn dezelfde dienstknechten, wanneer zij wachten op de Heer. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan, zijt ook gij bereid, of zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En nogmaals, dat slaat niet alleen op zijn wederkomst, maar dat slaat op het moment dat de Heer inderdaad zich meldt bij ons, opdat hij in ons zou wonen en dat hij zijn werk in en door ons zou kunnen doen. Dat het later ook toegepast wordt, met name via Matthäus 24, op de wederkomst van Christus, dat is me wel bekend, maar hier gaat het daar niet over. Hier gaat het gewoon om het principe dat de Heer na zijn dood en opstanding, waardoor hij ons eeuwig leven geschonken heeft, ten hemel is gevaren. En sindsdien is het mogelijk dat hij zich meldt bij de gelovigen, dat hij een beroep doet op de gelovigen, dat hij klopt aan het hart van de gelovigen, opdat die gelovigen inderdaad iets zou kunnen doen in zijn dienst. Dat is het verhaal. Dat uiteindelijk universeel wordt toegepast op de opname van de gemeente of op de wederkomst aan het eind van de zesde bedeling. Dat kan wel zijn, maar dat is niet het punt. Het gaat om de algemene waarheid dat wij altijd bereid moeten zijn. Ook al duurt het dan 2000 jaar voor de opname van de gemeente komt, dat maakt niks uit. Deze woorden zijn niet slechts van toepassing op hen die toevallig in onze dagen leven, die voorafgaan aan de wederkomst van Christus, die er onmiddellijk aan voorafgaan, mag ik wel zeggen. Maar het is van toepassing op ook hen die 1000 jaar geleden leefden. Toen was de Heer al 1000 jaar weg, het zou nog 1000 jaar duren voor hij kwam. Wat moeten ze dan met zo'n schriftgedeelte als het alleen spreekt over de wederkomst? Wel, het spreekt niet alleen over de wederkomst, het spreekt over de praktische situatie dat op elke gelovige ongetwijfeld, vroeg of laat of wanneer dan ook, soms vroeg en laat, een beroep gedaan wordt op dat zij de Heer zouden dienen. En nogmaals, ik kan niet verder in details treden, zou ik voorbeelden moeten geven, maar dat is misschien weer verwarrend ook. Maar het grote principe in het leven van de gelovige dient te zijn dat hij altijd bereid is om voorrang te geven aan het werk van de Heer. Zijn eigen dingen ervoor te laten staan, zijn maaltijd eventueel te laten staan, of zelfs andere dingen te laten staan, opdat het werk van de Heer zou voortgang vinden. En degene die dat bepaalt, wat het werk des Heer is, is uiteindelijk de Heer zelf. En als u zegt, nou ik moet toch wel veel opgeven voor heel weinig, dan zul je toch moeten begrijpen dat de Heer beloofd heeft dat hij, wanneer wij veel opgeven, dat hij ons inderdaad veel meer zal geven. En wanneer wij wat opgeven, zal hij ons meer geven. En wanneer wij niks opgeven, zal hij ongetwijfeld dat ook vermenigvuldigen. Maar nul maal een heleboel blijft bij ons nog altijd nul. En bij de Heer ook. Dus dat is de gedachte. Als er dan staat, in Filippenzen bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, dan drukt dat wel degelijk uit dat aan die zaligheid wat kan worden toegevoegd. Dat wil zeggen, niet alleen eeuwig leven, maar wel degelijk ook beloning. Doordat de gelovige niet alleen bereid is, maar bovendien ook in de praktijk de Heer zal dienen. En alle dingen doet zonder murmureren, zonder tegenspreken. Zo staat het daar ook letterlijk. Opdat daarmee God verheerlijkt zou worden in dit sterfelijk leven. En wat is nou mooier, ook voor de Heer, dan dat een leven wat normaal gericht is slechts op het onderhoud van zichzelf, dat leven uit die wereld en uit die zorgvuldigheden der wereld getrokken wordt en zich in plaats daarvan gaat bezighouden met de verheerlijking van God. Want daar komt het op neer. En wat de Heer dan belooft, is dat hij ons een schat geeft in de hemel. Dat is de beloning. Maar aan de andere kant zorgt hij ook dat wij in staat zijn om hem op deze wijze te dienen. En dat betekent dat hij ook ons zal onderhouden wat betreft onze bodily needs, zeggen de Engelsen dan. Onze lichamelijke noden. En ik moet er altijd aan denken, aan die uitdrukking. Want toen wij ooit eens in Engeland waren, toen werd er altijd voor de maaltijd, nee, niet alleen voor de maaltijd gedankt, maar er werd zelfs gedankt voor als men zondagsmiddags ongeveer op deze tijd aan de tea ging. Er was dan een hele uitgebreide tea met allemaal gebak, mensen, en zoetigheid. Tjongejonge, dat is lekker. En in ieder geval, er werd dan altijd gedankt van tevoren, omdat de Heer zo voorzag in onze bodily needs, onze lichamelijke behoeften. En dan grinnikten wij altijd maar wat, want wij hadden niet het idee dat dat nou lichamelijke behoeften waren. Maar nee, want dat heeft de mens toch allemaal niet zo nodig eigenlijk. Maar de Heer geeft het wel. En als je het geeft, doen we er goed aan om ook inderdaad hem daarvoor te danken. Zo'n Heer hebben wij, die ons zelfs deze dingen geeft. Nou, zullen we dan maar de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u kennen als Vader die inderdaad voor zijn kinderen zorgt. We danken u dat u het bent die al onze behoeften kent. En dat u ook beloofd hebt in die behoeften te zullen voorzien wanneer wij onze harten richten op u en uw koninkrijk. Wij danken u, Vader, voor deze troostvolle woorden. Dat u zulke geweldige beloften aan ons gedaan hebt. Beloften niet alleen in verband met geestelijke en toekomende dingen, maar beloften zelfs met betrekking tot onze aardse omstandigheden, Heer. En dan zijn we ons bewust dat wij van nature naar het vlees, naar de ziel, naar de oude mens zondaren zijn. En dat de zonde nog steeds in ons woont. Maar we willen u dankzeggen, Vader, dat u ons zo'n grote genade geschonken hebt, dat zelfs dat verderfelijke vlees dienstbaar gemaakt kan worden aan de eeuwige dingen. En zelfs in staat is om een schat te verwerven die door de mot niet verdorven wordt en waar de dief niet kan aankomen. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven. Ons hart mogen richten niet op deze aardse omstandigheden, maar onze gedachten, onze hoop, ons hart mogen stellen op die dingen die u voor ons hebt weggelegd in de hemel. We danken u dat we eerstelingen geworden zijn van dat koninkrijk, het koninkrijk Gods. En hoewel dat nog een verborgen koninkrijk is, danken we u dat wij toch deze dingen mochten ontvangen en ze mogen leren kennen. Niet door onze ogen, maar wel door het woord wat u ons geschonken hebt. En wij danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Door dat woord. En dat het dat woord is wat onze ogen ook in staat stelt om deze dingen te zien. Zij het dan op geestelijke wijze. Wij danken u, Vader, voor die hoop en die verwachting die u ons geschonken hebt. En aan de andere kant wil u ook dankzeggen dat u ons de gelegenheid geeft om deze dingen ons eigen te maken. Dat u ons de gelegenheid geeft om ons lichaam dienstbaar te maken in plaats van aan de ongerechtigheid, aan de gerechtigheid. We danken u, Vader, dat we zo als uw kinderen mogen leven. Dat u bent die voor ons zorgt, ons nabij bent, ons bewaart. En dat u ons trekt uit deze vergankelijke wereld. En ons bepaalt, niet bij het vergankelijke, het verderfelijke van deze oude schepping. Maar bij het onvergankelijke, waarvan we reeds het onderpand hebben ontvangen. En wat ons geopenbaard zal worden in die geweldige toekomst. We danken u, Vader, voor die hoop en die verwachting die ons deel zijn. In Christus, uit genade. Door geloof. Amen.